Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond bij de 11e aflevering alweer van dit seizoen. Vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast app. Maar we zijn ook te zien nu op dit moment. Als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat, dan zie je ons hier zitten. Of na de uitzending natuurlijk op YouTube. En aan het eind van deze uitzending een project dat op crowdfund website Voor de Kunst staat. Dit keer Close Harmony studenten van het Utrechtse conservatorium. De Miel heten ze. En ze gaan iets opnemen, daar is altijd geld voor nodig. Maar eerst mijn gast en dat is Anaïs Lopez. Ze werkt als documentair fotograaf voor kranten en tijdschriften. Maar daarnaast maakt ze installaties, video's, fotoboeken over onderwerpen die ontstaan vanuit haar eigen interesse. Zo legde ze het dagelijks leven in Burundi vast en trok ze naar Rwanda, waar ze twee broertjes uit een weeshuis weer in contact bracht met hun moeder en vervolgens vastlegde hoe het herenigde gezin het ervan afbrengt. Haar meest recente project gaat over de Mina, een parmantige zwarte zangvogel die door de inwoners van Singapore wordt gehaat. Omdat ze zo hard krijsen, wordt er massaal op ze gejaagd. Maar niet alle projecten zijn ver weg, soms ligt de schoonheid gewoon in je eigen omgeving voor het oprapen. Zoals bij de foto's en video's over een blinde man op Eiburg, die weinig op heeft met mensen, maar des te meer met vogels. Hij praat dagelijks met ze en navigeert aan de hand van hun geluiden door de wijk. Anaïs, welkom.
Welkom, dankjewel. Leuk dat ik erbij kon zijn.
Hoe klinkt de Mina in Singapore?
Oh, je gaat meteen voor de juiste vraag. Hij heeft een heel hard geluid, dus hij maakt echt zo... Zo'n heel hard geluid, ja.
Wauw, zo hard ook.
Ja.
Dat is
inmiddels het, wel.
Een teringherrie, zou je kunnen zeggen.
Ja. Hij kon vroeger heel mooi zingen, maar nu schreeuwt hij heel hard.
En jij hebt van dit eigenlijk om hem heen, of haar, hoe noem je het? Want de Mina is de vogelsoort.
Ja, voor mij is het dan toch een mannelijke personage.
Ja. Oh ja, ja. Ja, dus niet Mina de voornaam, maar Mina is de soort vogel. Hè?
Ja.
Daar heb jij een project omheen gemaakt.
Ja.
Dat is een boek geworden. Het is, je gaat langs groepen en mensen om vertellingen te doen.
Mm-hmm.
Er is een website met allerlei video's erop. Er is een app.
Ja.
Dus het is een totaal project eigenlijk. Waarom verdiende die Mina zo'n groot platform?
Dat kan je dan zeg maar achteraf zien. Maar het is begonnen met een heel klein verhaal dat ik heel graag... heel nieuwsgierig was. Ik kwam Mina tegen in Singapore. En ik kwam letterlijk tegen in mijn hotelkamer. En toen begon hij zo hard te schreeuwen. Dus toen vroeg ik me af, wat is aan de hand met deze vogeltje?
Yeah.
En toen ben ik hem gaan volgen. En dat heeft 5 jaar lang geduurd. Dus eigenlijk heb ik alleen... In eerste instantie ben ik echt het vogeltje gaan volgen. En niet in eerste instantie nagedacht over al die verschillende platforms. En dat zo'n groot verhaal moest worden.
Mm.
Het begint eigenlijk meer bij de nieuwsgierigheid van waarom schreeuwt zo'n vogel zo hard in de stad. En de tweede nieuwsgierigheid die er kwam was dat ze zeiden dat het nieuwe terrorist was van Singapore. En dat ben ik gaan onderzoeken.
Nieuwe terrorist, straatterrorist.
Ja. Landsterrorist, ja.
Landsterrorist,
ja. Dus echt dat hij niet welkom was in Singapore.
Ja.
En dat gegeven eigenlijk dat hij daar niet welkom was en dat hij werd gekenmerkt zoals wij mensen kenmerken, zeg maar hier in Europa. En in Singapore speelde dat helemaal niet mee. Dat je hier in de krantenberichten over terrorisme leest en dat ze daar volgens aanmerken als terrorist, was de eerste trigger dat ik dacht, oh, ik wil daar veel meer over weten. En pas veel later, eigenlijk 5 jaar nadat ik helemaal gedoken ben in dat project, kwam ik in aanraking met heel veel, met een producent, prospector, en met een ontwerper, een boekontwerper, Teun van der Heijden. En eigenlijk zo langzamerhand besloten we dat het een boek moest worden, een interactive app en daarna later ook een performance. Maar in eerste instantie was dat niet de bedoeling.
Ja.
Of dat is bij mij nooit de bedoeling.
Ja.
Het begint gewoon heel klein. Dan denk ik, oh.
Het begint met zo'n vogeltje. Je hoort die krijsen eigenlijk abnormaal hard. En dan stap je naar buiten. Dan denk je, ik ga dat vogeltje volgen. Of ik ga er iets mee doen. Hoe werkt dat?
Ik ging niet vanuit dat het een project werd in eerste instantie. Maar dat is eigenlijk, al mijn projecten beginnen veel meer uit van dat ik nieuwsgierig raak van wat, ja, dat iets op je pad komt.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Maar in mijn geval... hij schreeuwde zo hard dat ik er eerst van af wilde. Dus toen heb ik hem echt proberen weg te jagen.
Zoals de rest van Singapore eigenlijk.
Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik heb toch niks anders te doen. Dus ik ga hem gewoon volgen. Of ik ging naar beneden en toen was hij daar. En toen stond hij op mij te wachten. Of zo leek het voor mij.
Ja.
En toen heb ik 5 uur lang met hem gewandeld. En het gekke vond ik is dat een vogel die wandelt niet. Maar deze die bleef de hele tijd bij me. Dus die ging de hele tijd van... die zat een paar meter verderop en dan keek hij altijd achterom. En als ik er nog was, dan liep hij weer verder. En anders vloog hij een paar meters. En dan kwam hij weer naast me staan. En Zo hebben wij 5 uur lang met elkaar gewandeld. En dat vond ik zo merkwaardig. Dus ja. En vandaar is eigenlijk het project ontstaan.
En hoe verklaar je dat? Dat een vogel. Want ik heb nog nooit 5 uur met een vogel gewandeld, eerlijk gezegd.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou ja, eigenlijk gaat dat dan vanzelf. Het is niet zo dat ik dan ervan uitga. Of ik ging er niet vanuit dat ik 5 uur met hem ging wandelen. Het is meer dat je op een gegeven moment was ik op pad met hem en toen werd ik nieuwsgierig. En toen wilde ik weten. Toen ging ik achter hem aan en toen. Ja, door heel Singapore. En ik was daar voor het eerst. Dus dan, ja, dan ontdek je ook de hele stad.
Yeah.
En dat ging dan eigenlijk vanzelf. En het moment eigenlijk dat ik terugkwam. Hij is op een gegeven moment weggevlogen na 5 uur. Mm. En toen ging ik terug naar mijn hotel. En toen dacht ik, nou, dat is waarschijnlijk een jetlag. En ik heb het allemaal gedroomd. En het is echt allemaal niet gebeurd.
Beetje een trippen.
Ja, ja. Dat je gewoon denkt van, ja, dat zit in mijn fantasie. Mm. En toen had ik een kopje koffie besteld. En daar was wat wij hier, de NRC of de Trouw hebben, hebben ze daar de Straight Times. En die pakte ik bij me. En op de voorpagina stond een foto van dat vogeltje die ik net had ontmoet.
Mm.
En daar stond de New Terrorists in Town. En toen dacht ik, ja, dat kan geen toeval zijn. Dus toen ben ik begonnen te lezen. En dan kwam ik erachter dat hij dus gehaat werd. En dat mensen hem echt van hem af wilden.
Mm-hmm.
Zelfs in die tijd zorgden ze nog van vogels uit Australië die ze meenamen, valken. En die wilden ze dan meenemen in Singapore. En dan hoopten ze dat hij dan afgeschrikt werd. En dat hij dan de grens overging en ergens anders ging migreren.
Oh, ja.
Uiteindelijk is dat mislukt. Al die vogels wonen nu allemaal in die bomen daar. Allemaal gezamenlijk. Het is, hele, het is een gemeenschap van vogels geworden. Maar het gegeven dat je dat, ja, dat je dat probeert dat je iets probeert weg te halen,
mm-hmm.
dat vond ik fascinerend. En later, het onderzoek is verder gegaan. Toen ben ik onderzoek gaan doen en toen kwam ik erachter dat hij ook nog een rechtszaak heeft gehad. Dat hij in een rechtbank terecht is gekomen omdat hij verkeerd zong. En dat gegeven van het feit dat je een vogel voor een rechtbank kan zetten. Nou, dat had ik nog nooit gehoord.
Mm-hmm.
Ik kon het ook niet voorstellen dat het waar was. Dus dat ben ik helemaal gaan onderzoeken. En dat bleek dus echt gebeurd te zijn.
Wat is de context daarbij?
Nou, hij heeft op een gegeven moment, hij kon heel mooi zingen. En op een gegeven moment is hij heel hard gaan schreeuwen. En toen hebben de buren een klacht ingediend. Dat was destijds, Mina woont in Singapore. Maar hij is toen ook geïmporteerd door de Britten. Dus dan hebben we het echt over een hele geschiedenis, hè, van dit kleine vogeltje.
Mm-hmm.
Die is meegenomen door de Engelsen toen ze Singapore koloniseerden. En die is daar toen eerst in volle glorie gaan zingen. En vervolgens heeft hij heimwee gehad en toen is hij verkeerd gaan zingen. En heel veel buren zijn een klacht gaan indienen en dat is tot de rechtbank gekomen. En diegene die die vogeltje had, moest zich verdedigen. En die rechtszaak heeft 3 dagen geduurd, totdat ze tot de berechting kwamen dat hij dus £40 moest betalen. Dan heb je het over €1000 nu.
De eigenaar van?
Van dat vogeltje.
Van het vogeltje, ja.
En toen was dat vogeltje ook weer weg. Dus die is ook weer teruggebracht naar Singapore. Dus die was ook niet meer welkom. En het feit dat je dus een dier kan berechten,
yeah.
en dat het ook echt gebeurd was, ja, dat vond ik echt, ja, dat is fascinerend. Dus dan duik je er helemaal in. Dan wil je weten hoe het zit.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is Singapore een soort van mini-wereld waar een ongewenste vreemdeling is.
Ja.
Zou je kunnen zeggen. En er zijn mensen die met pistolen over straat gaan om neer te schieten. Hij wordt vergast.
Ja.
Op alle mogelijke manieren proberen ze er van af te komen. Dit is natuurlijk een relatief klein verhaal. Wat zegt dat ons? Wat leert het ons over de vreemdeling op algemeen niveau?
Ja, dat is een hele specifieke vraag die je stelt. Maar ik denk dat de Mina staat eigenlijk voor een veel grotere. Is eigenlijk een metafoor. Maar het is wel een waar gebeurd verhaal. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Maar hij staat symbool van hoe we met anderen omgaan. Oh. Over de migrant. Maar ook over de maakbaarheid van de stad. En over de dieren en mens, natuur en stedelijkheid. Mijn werk voornamelijk daarvoor richtte zich heel erg over de maakbaarheid van de stad. En in hoeverre wij als mens dat mogen doen. Hè? Van maakt de mens de stad of de stad de mens? En met de migrant is eigenlijk dat onderwerp is veel verder gegaan van hoe ga je eigenlijk met een andere om? En bij Mina heeft het heel lang geduurd voordat ik het door had waar het nou precies over ging. Omdat ik dacht van, dat vogeltje, die gedraagt zich zo gek en die wil eigenlijk een soort mensje zijn in die samenleving. Hij loopt ook rechtop. Hij loopt heel anders dan als hij in de jungle woont. Dus hij ging allemaal, ik bedichtte me allemaal kenmerken van mens toe.
Ja, hij stapt echt, hè? Hij stapt
en hij pakt op de zebrapad en niet ernaast. Dus hij wacht dat het groen wordt en niet rood.
Ja.
Dus hij heeft zich heel erg geacclimatiseerd aan die hele metropool. En nou, ik heb heel erg geworsteld om dat verhaal te maken. En op een gegeven moment, op een dag, sprak ik mijn schoonmoeder. Die is van Spaanse afkomst. En die vertelde ik dat verhaal. En ik zei tegen haar, ja, ik weet echt niet hoe ik dit hier naar Nederland moet brengen. Want ik had al een paar keer over geschreven. En Nederlandse kunstwereld begreep er helemaal niks van. Die zei, wat moeten we nou met een vogeltje in Singapore? Mm. En mijn schoonmoeder zei op een gegeven moment, ja, maar dit ben ik. Want ik vertelde haar over dat verhaaltje. Dat verhaal over de vogel die dus eigenlijk zo goed wilde zingen en migrant was. En de eerste was gekomen in Singapore om eigenlijk heel mooi te zingen. En dat die was veranderd door de bouw van de stad en door de mensen. En dat mensen doordat hij niet meer paste in hun ideale samenleving, moest hij verbannen worden. En mijn schoonmoeder zei altijd van, ja, maar zij is de eerste migrant in Nederland gekomen om hier te werken en te wonen en heel erg haar best te doen. En ze zei, ja, in het begin waren we ook niet welkom. Eerst waren we welkom en daarna moesten we weer weg. Dus ze herkende zich meteen in het verhaal. En pas toen viel bij mij het kwartje. Wacht even, we hebben het dus echt over migratie en migrant zijn. En soms als kunstenaar kan je er eindeloos omheen draaien. En dan heb je het niet meteen door. Hmm. En in dit geval, vanaf dat moment wist ik hoe je het verhaal moest schrijven.
Dus eigenlijk ligt daarin, als we die parallel doortrekken, een migrant wordt om allerlei redenen misschien eerst binnengehaald of komt zelf. Ja. En de praktijk is weer barstiger en die maakt hem een minder of een minder, ja, minder prettig persoon.
Als je kijkt naar Nederland, is het natuurlijk zo dat wij heel veel migranten hier naartoe hebben gebracht om de wederopbouw van Nederland. Heel veel dingen zijn, we hadden gewoon mensen nodig. Mm-hmm. En daarna, wanneer het klaar was, was het van, nou, ga maar weer terug.
Ja.
En dat is natuurlijk hoe het in heel veel plekken aan toe gaat. En dat is natuurlijk een hele moeilijke positie. Want het klopt natuurlijk helemaal niet. En met Mina is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van waar we het overal over de hele wereld mee bezig zijn. Het is hoe we met die ander omgaan, is natuurlijk helemaal scheef. En als je het op een klein vogeltje, dan kan je toch op een andere manier met elkaar dat gesprek aangaan.
Hmm. Tegelijkertijd kun je zeggen, de mens staat boven een dier. Althans, dat zullen de meeste mensen zeggen. Ja. Hè? De mens heeft het recht om dieren te weren of zo. Bij mensen ligt dat natuurlijk wel iets anders. En tegelijkertijd is het ook iets menselijk om te zeggen, ik geef mijn eigen omgeving vorm. Wij hebben met z'n allen een land bedacht, bij wijze van spreken. Mm. En daar gelden onze regels of zo.
Ja.
Hoe ben je anders gaan denken door dit project over zulke soort thema's? Open grenzen
ik geloof sowieso niet dat we... ik vind de manier waarop wij onze grenzen trekken totaal verkeerd. Maar dat...
Voor het project vond je dat al? Of?
Ja, zeker. Ik vind dat de recht die je hebt van waar je geboren bent, geeft jou een aantal rechten. En dat heeft alleen meer te maken met de plek waar je geboren wordt. Mm. En dan ben je een soort superieur. Terwijl dat natuurlijk compleet scheef is als je erover nadenkt. Want waarom maakt ons dat je meer recht hebt op onderwijs, op beter status? Iedereen wil een goed land waar je opgroeit, waar je veilig bent, waar je een zorgstaat voor je hebt. En als je in een heel ander land opgroeit waar oorlog is, waar staat dat je niet de recht hebt om hier naartoe te komen om hetzelfde te hebben? Mm. En het enige waar wij ons claimen is het feit dat je hier geboren wordt.
Yeah.
En dan krijg je het cadeau, in feite. Je krijgt al die luxe eigenlijk in feite cadeau.
Yeah. Of als je pech hebt, krijg je niks cadeau.
En dan zeggen wij van, wij noem ik even de Nederlandse overheid. Mm-hmm. We willen onze grenzen dicht trekken en we willen niet zoveel vreemdelingen hier hebben. En we hebben er al te veel. Terwijl dat natuurlijk, in mijn opinie is het wel zo dat iedereen heeft recht om op een veilige plek ergens te zijn en te kiezen voor waar die wil wonen. Dat geldt ook voor dat vogeltje. Hij wordt meegenomen, hij maakt zijn plek daar. En uiteindelijk moet hij weer weg.
Ja.
En dat bepalen degene die aan het hoofd zit. Dat zo zeg.
Ja.
Dus daar zie ik niet echt een verschil in.
Hmm. Wie zijn bijvoorbeeld dan de Mina's in Nederland?
Maar je gaat dan heel politiek. Ik ben eigenlijk geen politiek geëngageerd kunstenaar. In die zin wel. Hmm. Mijn werken is echt heel erg over vragen stellen. Hmm. En niet antwoorden geven. Dus ik waag me niet altijd te vaak bij dat debat. Ik denk wel...
Maar als je de vergelijking trekt, dan heb je wel ideeën over...
Ja, ik denk dat wij hier, asielzoekers, vluchtelingen, allemaal, maar ook de gastarbeiders die hier zijn gekomen.
Ja.
Alle Mina wordt genoemd als, in 1920 is een bioloog die heeft besloten dat er vogels zijn die zijn migranten. En je hebt residents, die, zeg ik dat in Nederlands? Residents en migrants. Bewoners. Ja. En de migranten. En het is fascinerend, want in 1920 hebben ze dus al het onderscheid gemaakt bij dieren. Dat je dus of daar de recht hebt om daar te wonen. Hmm. Dan word je dus ook nooit bevraagd. Al zou je heel verkeerd schreeuwen, hoef je niet weg. Maar omdat je migrant bent, vogel, moet je wel weg. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat we met mensen ook doen.
Ja.
En daar is het al in de, ja, bij dieren ook al bepaald door mensen. Maar en dat vond ik zo fascinerend eraan. Dat je dan al op dat moment, op dat niveau in 1920 hebt bedacht van welke niet en wel recht heeft om ergens te wonen.
Ja. En in jouw ideale wereld zou je dan zeggen grenzen weg en iedereen mag overal gaan en staan?
Jazeker. Ja. Ik denk dat we alleen maar voor te bouwen overal, maar dat dat niet zo heel goed is.
Ja.
Nee.
Zegt jouw schoonmoeder dit ook trouwens? Zit zij er op dezelfde manier? Staat ze er op dezelfde manier in?
In voor te bouwen? Of
in dit soort. Of heb je het niet met haar in die zin over politiek op deze manier?
Nou, ik denk, we hebben het wel over politiek van destijds. Van hoe naar migranten worden gezien, naar arbeidsmigranten die hier zijn gekomen. En ik denk dat met veel van. Ja, van die generatie wel heel erg is. Zijn natuurlijk nu, er zijn altijd een groep in de samenleving die wordt gekenmerkt op dat moment en in de nieuws komt. Dus eerder waren de Spanjaarden welkom, dan vonden ze het allemaal een beetje te veel. Toen kwamen, nou ja, je hebt allemaal samenlevingen die hier telkens komen.
Ja.
En iedere keer is er eentje aan de beurt. Nou, nu hebben we het met de Marokkanen, maar
Turken, Marokkanen, Polen.
De Polen volgens mij is nu alweer een beetje voorbij. Ja. Maar zo gaat het dus eigenlijk. Er is altijd eentje die die de pineut is. Eigenlijk.
Ja.
En daar hebben we het wel over, van dat het iedere keer een verschuiving is. Dus er moet altijd wel ergens naar gekeken worden. Of iedere keer, het is niet altijd geïntegreerd allemaal.
Er zijn ook allemaal theorieën over, dat is ook inderdaad heel politiek, maar dat een volk zich verenigd voelt als er een vijand is.
Zeker,
als je kunt zeggen, er is een terrorist in onze straten, dan sluiten de rijen zich.
Ja.
Is dat een beangstigend idee, denk jij? Of is dat...
Zeker, maar ik denk dat onze hele samenleving werkt op het feit dat we altijd een gezamenlijk vijand hebben.
Hmm.
Omdat we dan met elkaar als groep staan. En we zijn al zo individueel. Dus dat we als groep wel staan tegen een vijand. En dat is altijd wel, ik vind dat wel heel gevaarlijk. Maar ik denk dat de hele zorgstaat daar altijd, voor onze samenleving daar altijd op zoek is. Ik ken geen samenleving waar het niet één vijand is.
Nee.
Er is altijd wel. Ja, maar dat zie je nu natuurlijk in Nederland, hoeveel geld wordt niet besteed aan. Ik denk bij de kunst wordt heel erg bezuinigd en dat gaat naar defensie. Om even te noemen. Dus we willen allemaal dat het allemaal goed gaat en veilig is.
Ja.
Maar dat kan wel heel veel dingen gebeuren waar je goed over moet nadenken.
En de taak van de kunst is het dan om af en toe vragen te stellen en niet met
pasklare
antwoorden te komen, maar wel de vragen te stellen.
Precies. Dus ik zeg, nu hebben we dan heel veel over politiek. Ik heb het eigenlijk nooit over politiek. Ik probeer altijd heel ver weg te blijven.
Oh, je probeert er dan weg te blijven.
Ah. Ja, nou mijn echtgenoot die is zelf heel politiek met vluchtelingen en zo. Dus we hebben altijd twee rollen.
Ja.
En ik vind in de kunst is het voor mij niet om wel om de juiste vragen te stellen.
Ja.
Omdat we nu in een samenleving leven waar overal antwoorden continu worden gegeven. Dus we denken niet meer heel erg zelf na, vind ik zelf. Dat op het moment dat je iets wil weten, dan pak je je telefoon en dan google je het en dan krijg je een antwoord. Ik vind dat mijn taak is om juist vragen te stellen. En dat op het moment dat je weggaat, denkt, wat vind ik er dan van? Of wat is de antwoord op die vraag? En soms is hij er niet. Soms moet je het met elkaar bedenken.
Ja.
Dus ik ben er niet om... Ik wil juist geen standpunt innemen. Ik wil juist dat mensen zelf gaan nadenken. En zeker nu in deze tijd.
Hmm. Maar soms is het gesprek al... Is het nog veel nuttiger om mensen tot nadenken aan te zetten natuurlijk.
Daar heb je ook de kunst voor. En ik probeer door middel van wat ik doe... In ieder geval... Nou ja, met de mina, met de migrant, probeer ik daar wel een gesprek te ontlokken. En dat doe ik ook met die live performance. Dus dat ik echt we hebben het Migratiemuseum hebben het opgevoerd. We hebben het bij het Bevrijdingsfestival, de Vrijheidsmaaltijden. Dat zijn echt hele specifieke plekken waar we, en dan zeg ik we, want we doen het echt met een hele grote team, waar we op inzetten dat je dus niet alleen de mensen in de kunst en altijd, usual crowd, weet je, die je zoekt. Maar je wil juist praten met die mensen die zich in herkennen of niet. En dan heb je een heel interessant gesprek.
Ja.
Dus het is echt een opening naar ook een gesprek toe.
Jij hebt ooit een master gedaan in vertelstructuren, hè? Documentaire strategieën. Vond ik ook al een mooie term. Wat zijn dan de fijne kneepjes van het vak? Bijvoorbeeld, nemen wij deze vogel serieuzer omdat hij zijn eigen stem heeft en zijn eigen, letterlijk in de video's bijvoorbeeld, zijn eigen verhaal kan vertellen?
Ik snap helemaal niet.
Is dat een bewuste strategie geweest?
Ah, zo, we
geven Mina, ja, we geven ja. Mina een
Ja, ik stem. Vind eigenlijk vanaf het begin, ik vind dus waar dat is. Met het team waar we mee werken moet altijd heel erg om lachen. Want ik geloof echt dat Mina een personage is. En zijn hele levensgeschiedenis is waar. Dus voor mij was het meteen, hij moet zelf zijn verhaal vertellen.
Hmm.
En ik kan ook echt helemaal meeleven met het vogeltje.
Yeah.
Toen het ging editen en dan kwam er wel altijd van, maar je gelooft echt in dat vogeltje. En ik zei, ja, maar ik geloof echt in dat vogeltje. Dus voor mij, in mijn hoofd, is dat zo.
Ja. Yeah.
En dus er is niet eens een overweging. Op het moment is het gewoon van, ja, hoe kan je... Ik had eerst bedacht dat de Mina alleen maar zelf zou vertellen. En ik ben niet gewend om zelf voor de camera te staan. Vroeger meide ik allemaal dit soort dingen. Dus echt voor de camera, radio, al die dingen. Bleef ik juist aan de achterkant. Daarom heb ik ook fotografie gekozen. Hè? Dat je achter een camera staat.
Veilig
en
achter
observeert.
De camera. Ja.
En dan dat fotografeert.
Heel
en
goed.
Dan hoef je daar niet deel uit te maken. Maar op een gegeven moment zijn we het gaan editen. En toen kwam er toch wel heel erg uit dat als je de mens wil bewegen en wil ontroeren, dan kan je niet alleen een vogeltje laten praten. En toen kwam Eefje, mijn producent, die kwam er mee met Thomas van, ja, we moeten eigenlijk toch jou ook filmen.
Ja.
Dat we kunnen zien, dat we kunnen invoelen hoe het verhaal gaat. En juist dat hele... ik heb echt een soort detectieve onderzoek gedaan voor 5 jaar als een soort gekke kuifje die door alles gaat zoeken. Hè? Die mensen die dan schieten op die vogels, die rechtszaken, allemaal de meest gekste feiten. En op het moment dat je alleen dat vogeltje laat praten, verlies je eigenlijk dat hele humor en dat waar je tot kan toe verhouden.
Yeah.
Dus je had eigenlijk beide nodig. En dat is dan echt een strategie die je inzet. En dat is zowel in de film, omdat je dan... Je kan zo lang naar een vogeltje kijken. En op een gegeven moment ben je het kwijt. En in het boek hebben we het juist helemaal getekend. Dus daar toen kwam mijn ontwerper Teun met van... Hey, waarom gaan we niet, omdat we aan Kuifje dachten. Echt je tekenen. Als er, dezelfde stijl als RC.
Ja.
En dan gewoon kijken van, kun je dan tot leven komen? Dus zo kom je eigenlijk met elkaar tot een strategie. Dus ik werk ook nooit alleen. Eigenlijk allemaal projecten zijn gemaakt altijd met hele, hele slimme denkers. Dus ik werk altijd in teamvorm. Dat vind ik ontzettend leuk. En je bevraagt je ook continu met elkaar over wat je wil vertellen. En hoe je het gaat aanpakken. En in welke vorm. Dus ik geloof echt dat samenwerken, dat brengt je echt tot de ultieme... tot het ultieme project.
Ja,
en ook
dat
tot
heb
de ultieme inzichten.
Dat heb je ook in Rwanda gedaan.
Ja.
Dat is weer een ander project.
Een heel ander project.
Je ging erheen om een fotografie-workshop te geven aan kinderen in een weeshuis. Dat ging sluiten. Twee jonge broertjes die bleken nog een moeder te hebben. En dan besluit jij samen met een andere filmmaker en een journalist, hè, weer dat team, om die broertjes te helpen en ze met hun moeder in contact te brengen. Wat gebeurt er dan?
Wanneer ze in contact komen?
Ja.
Dit was een hele moeilijk project. In die zin dat ik heb altijd gezegd, ik ga niet vrijwillig werk doen en ik ga ook niet je moet afstand kunnen behouden en bewaren. En in dit geval met deze twee jongetjes, Hergo en Jean-Claude, we wilden ze ontzettend graag helpen. En we kwamen erachter op een gegeven moment dat die kinderen die in het weeshuis zaten, en eigenlijk het verhaal gaat over die weeshuis gaan dicht. Mijn collega Paulien, die met het verhaal zelf kwam, die had 10 jaar lang dat weeshuis geholpen. En ineens hoorden ze dus dat de weeshuizen dichtgingen in Rwanda, allemaal.
Hmm.
En ze vroeg zich af, wat gaat er gebeuren met die kinderen die ik altijd gesteund heb en groot heb zien worden. En dat waren ook die twee jongetjes. En toen zijn we daar naartoe gegaan met de vraag van, wat gebeurt er als de weeshuizen dichtgaan? En terwijl we daar bij dat weeshuis waren, kwamen we erachter dat die twee kinderen eigenlijk een moeder hadden. En het feit, we konden ons niet voorstellen dat je als moeder afstand neemt van je kind. Dus hoe kan je op een gegeven moment besluit maken dat je je kind achterlaat bij een weeshuis en niet meer terugkomt. Nou, dat is een Ik ben zelf moeder. Dat is echt de grootste. Ik denk dat dat de moeilijkste beslissing is in je leven. Die je maakt. Om afstand te nemen van je kind. Die eigenlijk jou nodig heeft om groot te worden. Maar toen kwamen we dus ook achter dat onze hele westerse blik van wat weeshuizen zijn. Want weeshuizen was eigenlijk een veel beter plek om daar te zijn. Dan wat die moeder kon bieden. Want zij was een van de eerste slachtoffers van de genocide. En ze was ooit ook in het weeshuis opgegroeid. In dezelfde weeshuis. En was op haar 13e moeder geworden. En heel jong. En toen op een gegeven moment naar de hoofdstad gegaan om werk te vinden en probeert te overleven. En ze heeft ze wel een paar keer meegenomen, maar ze kon ze geen eten geven. Dus toen heeft ze toch besloten om te zeggen van ja, jullie hebben geen moeder en ga daarheen.
Ja,
want dan daar krijg je onderwijs en dan krijg je 2 dagen per dag eten. En dat kon ze allemaal niet bieden.
Ja.
Uiteindelijk hebben we die reis, en dat was heel spannend, hebben we die reis met hun gemaakt helemaal in de bergen, in de middle of nowhere, naar de Kigali, naar een heel groot hoofdstad waar die moeder werkte. En het was heel ontroerend om ze weer samen te zien. Maar ook heel moeilijk. Want ja, wat wordt dan de toekomst?
Mm-hmm.
En
die stap die daarvoor zit. Want je zei net, ik vind het fijn om afstand te houden. Ja. En om achter de camera te zitten.
Ja.
Maar dan doe je een interventie eigenlijk.
Ja, dat was een hele lastige. Ik heb heel lang gezegd van nee, we gaan dan onderzoeken. Het is zelfs nog verder gegaan met het project. Want we hebben in eerste instantie echt gewoon onderzocht wat gebeurt er als weeshuizen dichtgaan. Dat was de vraag. En waar komen die kinderen terecht? Eigenlijk een heel journalistieke insteek. En toen hebben we ook nog een crowdfunding gemaakt om die kinderen te helpen. Dus onderwijs te geven. Dus we hebben 5 kinderen steunen we nu om onderwijs te hebben. Omdat we wisten dat is de manier om uit armoede te komen. Maar ook heel moeilijk weer. Want heel vaak hebben ze dan geen eten. En dat daar maken we geen interventie. Dus we geven heel erg duidelijk grenzen aan. Maar je volgt ze dus jaren.
Mm.
En je maakt dus ook onderdeel van hun leven. En toen op een gegeven moment kwamen we met wel van oké, als we er toch zo middenin zitten, dan gaan we een film maken over hoe verhoud je tot wat is je rol eigenlijk als maker en als bezoeker en als toerist en als...
Wat een razend moeilijk vraagstuk is natuurlijk. Ja. Want aan de ene kant kom je daar om te werken. Je komt daar ook om foto's te maken en projecten te hebben.
Ja.
En zo'n interventie kun je van denken, ja, dat is goed voor mijn verhaal. Dan gaat het verhaal verder, krijgt het een mooie, dramatische
wending.
Dat
vonden we dus heel lastig. Maar uiteindelijk was het juist wel zo dat wij juist van hun heel erg snel... het verhaal liep helemaal niet zoals wij het hadden verwacht.
Hmm.
Het is altijd anders dan je je voorstelt. Al het feit toen we naar het weeshuis kwamen, ik dacht, dat is dan zo'n zielig weeshuis. En dat was moderner dan elke weeshuis die ik ooit in een artikel had gelezen. Het was gewoon echt een heel moderne stad. Ongeveer allemaal hele mooie hutjes, elektriciteit, water, goed eten. En wij logeerden daar ook. En dan had je gewoon echt alle comfort.
Mm.
Terwijl ik had verwacht dat het juist echt leme hutjes en echt heel ouderwets. En dit was echt betonnen dorp, helemaal gebouwd volgens het Europese stijl.
Dus je werd ook nog met je eigen vooroordelen misschien even geconfronteerd.
Ja, en dat is dan wel door westerse hulpverlening helemaal gebouwd. Maar het feit dat je dan ziet hoe structuur eraan zit en dat het juist zorgt dat die kinderen een veel betere toekomst hebben, dat had ik me nooit kunnen bedenken vanuit hier. Omdat ik dan denk van ja, je kan toch... Onze opvatting bijvoorbeeld in Nederland, denk ik, is veel meer van een kind hoort bij de gezin waar ze mee opgroeien, bij je familie.
Ja.
Maar in dat geval, bij hun is dat helemaal niet zo. Je moet je kansen zien en kijken wat voor kansen heb je in het leven en hoe verder kan je komen. En dan snap ik heel goed die moeder, dat ze dan de keuze maakt om dan haar hart even opzij te zetten en te zeggen van, en tegelijk vanuit haar hart te handelen en te zeggen van ja, mijn kind wordt dan in ieder geval krijgt eten en onderwijs en die gaat zich dan redden in deze samenleving die zo moeilijk is.
En hoe die hele moeilijke vraag van hoe verhoud je je als maker tot zo'n onderwerp? Hoe heb je dat voor jezelf beantwoord? Wat zijn je bevindingen?
Dat is alweer een tijdje terug, maar je bent scherp. Even denken. Hoe ik mezelf ertoe verhoud. Uiteindelijk hebben we dus een poging gemaakt. Maar we hebben het echt met z'n drieën gedaan. Want we zitten met z'n drieën ook in de film. Mm-hmm. We hebben ook gesprekken met elkaar daarover. En echt geprobeerd om zo goed mogelijk te begrijpen hoe kan dit ontstaan. En dus we hebben wel echt geanalyseerd van waar komt het dan vandaan. We vonden het heel bijzonder dat we 2 generaties hebben gevonden van de genocide en wat daarop volgt en vervolgens wat de toekomstgeneratie is. Dus daar kan je dan wel een soort van observator kijken. Maar als je het hebt over de relatie tot de kinderen, ben je daar wel helemaal voor betrokken. En uiteindelijk, het mooie aan wel documentair fotograaf, verhalenverteller te zijn, is dat ik die grens niet heel hard trek. Terwijl bijvoorbeeld mijn collega Paulien Bakker, die is journalist, dus die trekt veel harder die grens. Het moet altijd gaan feitelijkheden. Yeah. Dus in de film konden we er heel erg juist mee spelen met momenten die we met elkaar deelden. Dus het hoeft niet... het is wel allemaal waar gebeurd, maar het is wel ook de fantasie mag er ook bij zijn.
Mm-hmm.
Geeft dat een beetje antwoord op je vraag?
Nou, ik ben nog wel benieuwd, als je dan besluit in te grijpen, wat inderdaad misschien als journalist best wel een ja, misschien nog een brug verder is dan als documentair fotograaf zou kunnen. Dan verlies je inderdaad die afstand. Dan stap je eigenlijk uit de rol misschien van journalist. Hè?
Maar ik ben die afstand al heel lang kwijt, hoor. Want ik ben natuurlijk eerst opgeleid als documentair fotograaf, toen 10 jaar voor de krant gewerkt, maar in de verhalen die ik maak ben ik heel erg betrokken tot het onderwerp. En uiteindelijk ben ik dan wel heel eigenwijs. Dan volg ik toch echt mijn hart van wat ik denk dat moet of wat wijs is.
Ook
wat
als
ik
het
wel
goede kunst oplevert?
Ja, ik denk dat niet alles ten koste moet gaan van kunst.
Ja.
Wat we wel hebben gepoogd in dat onderwerp te doen en waar we echt mee hebben geworsteld, is te kijken van... Kijk, wat we niet willen, en dat is waar we sowieso altijd moeten opletten hier ook, wanneer we ergens in een ander land gaan fotograferen, is dat je dan je koloniale blik daarop zet. En dat, al wil je dat niet opzettelijk doen, dan doe je dat toch soort van... Ja, het gaat vanzelf. Mm. Dat je dan vanuit je normen waar die hier hebt, toch gaat oordelen over de situatie daar. En daar hebben we geprobeerd om met z'n allen eruit te komen. Om te kijken van, kun je dat... Je kan nu niet meer een film maken over zielige kinderen in Afrika als blanke, laten we het zo zeggen.
Yeah.
Dus je moet daar wel jezelf tot die verhouding brengen. En uiteindelijk
hoe
is er veel
dan?
Meer een vriendschap ontstaan tussen die kinderen en wij. En we hebben van hun heel veel geleerd. En zij en daar hebben we geprobeerd om in die film zelf echt die avontuur die we met elkaar zijn aangegaan, dat vast te leggen.
En moet je dan eerst bewust worden van je eigen denkproces? Of wat voor stappen neem je voordat je zegt, oké, nu is ongeveer...
Nou, het leuke was dat wij waren een team natuurlijk van 3. En ik ben zelf niet in Nederland opgegroeid. En Annie's Leiden, die is in Cuba opgegroeid. Dat was filmmaker die mee was. En Paulien Bakker is uit Nederland, echt Nederlandse. En wij hadden alle 3 al gesprekken. Omdat Annie als filmmaker, die heeft in Cuba opgegroeid. En die kent wel die gemeenschap wat ook in die weeshuis gebeurde. Dus die kon zich heel erg daartoe te verhouden, die groepsgevoel en dat je elkaar, dat je probeert zo goed mogelijk te overleven. En met elkaar te raden gaan. En ook door de frustraties en dingen die daar gebeurden, omdat je dan continu met elkaar zit, kregen we die discussies al daar.
Ja.
En ook weer terug hier. Dus op het moment dat we gingen schrijven erover of dingen voor hun gingen invullen, of dat we heel groot cultuurverschil van... willen ze dat we ze helpen alleen omdat we geld hebben, of omdat ze ook ons aardig vinden? Daar begint al de vraag, hè? Want je wordt toch gezien als een rijke blanke.
Mm-hmm.
Daar zit ook een ethisch vraag aan. Hoe ver doen ze dingen voor ons omdat ze het graag willen om hun verhaal te delen, of doen ze het omdat ze er hopen er iets uit te halen? Daar moet je dan ook continu naar kijken. Daar hadden we heel veel discussies over.
Yeah.
Uiteindelijk blijkt toch echt heel erg van die 2 jongens, waarvan eentje overleden, helaas. En de moeder hebben het nog steeds. Dat we wel iedere keer ons weer moeten toe verhouden. Maar het is wel heel erg oprecht aan wat wij kunnen voelen of meemaken of meekrijgen.
Ik vind het interessant dat je ze net zei, die kunst, daar hoeft niet alles voor te wijken. Dus soms moet je misschien meer een mens zijn met een meelevend hart dan een kunstenaar die zijn project wil volhouden. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot het project van de Mina? Want daar is het... misschien ligt het daar iets minder gevoelig, kun je dat zo zeggen? Want je zou natuurlijk ook je tijd kunnen gaan besteden om daar mensen geweren uit hun handen te rukken als ze weer eens een vogeltje uit de boom willen schieten. Bij wijze van spreken.
Nou ja, bij Mina zou het heel moeilijk zijn, want vogels, in het geval van Mina, als zich bedreigd voelt, dan worden er steeds meer. Hmm. Mensen die gaan niet zich reproduceren in tijdens een oorlog.
Yeah.
Bij vogels is het andersom. Dus op het moment dat ze bedreigd worden, dan gaan ze maar explosief uitzetten.
Spreiden hun kansen. Zo.
Dus ik denk dat heel moeilijk is om daar tegen in te gaan.
Hmm.
Ik ben niet een dierenactivist. Dus ik ben heel vaak gevraagd of ik me daarvoor wilde inzetten. Vooral met dit project. Maar daar gaat het niet over. Tegelijkertijd ook wel, hè, over hoe we naar de mens kijken, hoe we naar de dier kijken en hoe wij sowieso in onze omgeving met onze omgeving omgaan. Maar het is natuurlijk makkelijker om een afstand te nemen van een vogeltje dan een twee hele lieve jongens die groot worden ook. En we hebben ze echt meegemaakt van klein naar volwassenheid. En dus jouw vraag is waarom ik dan niet ingrijp bij Mina?
Nou, ik
waarom ik niet achter die mannen aanga die niet geweer hebben?
Ja, en ik zeg niet dat je dat moet doen. Maar ik ben wel benieuwd waar je het kunstenaarschap even links laat liggen. En besluit om
je maakt er echt
hulpverlener te worden, bij wijze van spreken.
Ik denk dat je... Dat is misschien... Misschien heb ik het niet zo heel goed... ik zie dus niet... Voor mij is het alles wat ik doe, is gewoon wie ik ben. Hmm. Dus ik... Ik noem mezelf ook nooit kunstenaar. Ik zeg altijd, nou, ik doe gewoon wat ik doe. En dat is begonnen met documentaire fotografie. En nu ben ik verhalen vertellen. Want ik vind het superleuk om verhalen te vertellen. Maar dat doe ik elke dag. Vanaf het moment dat ik opsta tot ik naar bed ga. Mm-hmm. En dus het is niet dat ik daar vakantie van neem. Dus eigenlijk alle besluiten die ik maak... zijn altijd inherent aan wat ik doe.
Zijn onderdeel van het lopende verhaal, als het ware.
Dus in het geval van Mina heb ik wel... een paar keer gedacht en van dit kunnen jullie echt niet doen. Je kunt niet die vogels zo neerschieten en in een van de documentaires in aflevering 4 hebben ze een krij gepakt en die gaan ze dan vastbinden en vervolgens gaan ze lokken dat die andere krijen komen. Nou en dan kan ik heel boos worden, want dan denk ik ja, dit is gewoon gruwelijk wat je aan het doen bent. Mm. Maar dat is ook de motivatie om die film te maken, want ja. Destijds toen dat gebeurde, had ik beloofd om dat verhaal te gaan opschrijven en dit zo groot mogelijk te gaan tonen. En dus dat is mijn drijfveer op dat moment. Om juist nog veel verder te gaan en te onderzoeken en blijven volgen van hoe kan dit nou? Maar ik geef dus geen oplossingen. Dus ik ga niet achter ze aan en ze aanklagen. Ik denk wel dat het... En dat zal ook niet werken, want ze worden door de overheid gewoon ingehuurd. Maar dat zie ik niet als mijn taak, zeg maar. Dan ben ik met hele andere dingen bezig elke dag.
Ja.
Ik vind het veel interessanter om te gaan kijken van... kan je mensen een ander venster geven op de wereld door dit verhaal te vertellen? Kan je ze op een andere manier te kijken naar een problematiek waar we hier mee bezig zijn? Door een verhaal die daar plaatsvindt. En kan je ze heel even toebewegen om anders te denken. Ook over degene die naast je zit. Of,
Nog zo'n ander verhaal is wat ik net al zei. Hè? De man op Eiburg die aan de hand van vogels navigeert. Waarom was dat verhaal wat jou betreft zo de moeite waard om te verspreiden?
Het is leuk, hè? Want jij ziet natuurlijk het eindproduct, maar wanneer het verhaal af is.
Ja.
In de eerste instantie is het project begonnen met dat ik een mooi documentaire wilde maken over Eiburg. Ik had een documentaire over de Bijlmer gemaakt, over hoe migranten een plek vinden in de stad. Toen Eiburg werd gebouwd, was dat waar autochtonen... gezinnen daar naartoe konden gaan als ze groter wilden wonen voor minder geld. Dus toen had ik bedacht, dat is leuk. Dan ga ik een voorstel schrijven en dan ga ik daar hele mooie verhalen over maken. En eenmaal daar heb ik een jaar lang gezocht naar hoe die stad die mensen maakt, hoe die mensen eruit springen, hoe ze hun eigen route bepalen. En ik kon er helemaal niks vinden. Ik werd daar doodongelukkig. En eigenlijk zijn alle projecten bijna... Misschien ook wel ontstaan uit een soort frustratie. En in Eiburg was het echt zo dat ik op een gegeven moment dacht... ik geef nooit op. En dit was voor het eerst keer dat ik echt overwogen om op te geven. Dat
was
ik dacht
het
van,
dan te saai? Te perfect? Saai.
Of? Ja, dodelijk. Ja. Gewoon, ja.
Want wat schets even voor de mensen die Eiburg niet kennen. Wat zie je dan?
Ja, het is nu heel erg veranderd. Hè? Maar dit was 2010, dus je moet je voorstellen... we zijn inmiddels 2020, hè? Dus echt een heel wat veranderd. Al zou ik er zelf niet willen wonen. Maar dat is even terzijde.
Ja.
Maar destijds was Eiburg... bestond volgens mij 10 jaar, weet ik niet meer in mijn hoofd. Maar er was weinig contact met elkaar. Dus het zijn allemaal eilanden die bij elkaar gebouwd zijn. Mm-hmm. En toen ik er kwam om te fotograferen, was er ook maar één café. Dus ik kon nergens naar de wc. Je moest daar de hele dag op Eiburg zitten en iedereen had de deur dicht. Dus ik kon ook nergens toegang en ik ging bij mensen echt aanbellen en vragen van, waarom ben je hier komen wonen? En wat maakt jou deze stad, hè? Deze plek voor jou uniek? En, en alles was eigenlijk gewoon getekend op de tekentafel en het was helemaal gesloten. En ik probeerde de magie erin te vinden. En die magie, die kon ik maar niet vinden. En dat, ik heb er 4 seizoenen over gedaan. Dus ik ben echt 4 seizoenen ben ik gaan fietsen. Ik heb zelfs 's nachts gefietst. Om er echt achter te komen, is daar iets gaande op dat stukje van Eiburg. Dat zo magisch is dat iedereen daar wil zijn. En die echt een eigen stad vormde.
Yeah.
En op een gegeven moment heb ik heel veel mensen geïnterviewd. Ik heb heel veel mensen gefotografeerd. Maar het werd echt dodelijk saai. Het was echt zo'n suburb. Een beetje zoals het boek van Joris van Kasteren, weet je, waar je...
Phoenixwijk.
Ja, Phoenixwijk, maar ik voegde dus niks toe aan wat je al kende. Dus voor mij is het dan niet interessant. Ja. Dus ik dacht, jij kan wel dit project gaan maken, maar dan... Ja, wat zie je wat je dus eigenlijk niet al kent van een Phoenixwijk?
Dus jij zoekt naar de uitzondering, naar de nieuwe invalshoek. Ja. Je moet net iets nieuws.
In dit geval wilde ik echt iets... Ik hoopte iets te vinden wat ik nog nooit... Of een soort magische ontdekking van in die stad... En ik had wel mensen geïnterviewd die zeiden... ja, dan ga ik een jungle bouwen op mijn dak... en dan ga ik er helemaal zelfvoorzienend zijn. En ik dacht, wauw, dat zijn de pionieren van deze tijd. Mm. Zo had ik hem ingezet. Maar dan kwam ik daar en dat was een heel zielig boompje. En dan kan je misschien heel mooi beschrijven... maar als je fotografeert, dan kan ik hem toch... en ik kan ook niet echt tekenen. Dus ik kon het niet echt iets anders van maken.
Ik kon het niet groter maken dan het was.
Nee, dus ik kon eigenlijk heel weinig. En de dag, de laatste dag dat ik dacht, dit wordt het niet... Toen was ik bij het stoplicht en ik dacht nog van waarom wacht ik nou dat het groen wordt? Want er is toch niemand. Je gaat gewoon zo'n laan.
In deze spookstad. Je ging helemaal depressief fietsen daar weg. Ja.
Maar toen stond ik toch en toen keek ik naast me en toen zag ik een hele grote haas. En die stond ook voor het stoplicht. En toen dacht ik, dat is gek. En toen dacht ik, ik heb toch niks te verliezen. En het leek me heel erg denken aan Alice in Wonderland. Dus
je
ik
hebt
dacht,
iets met dieren die voor stoplichten wachten, volgens mij. Dit is altijd... Ja, goed.
Ja, die andere zebrapad. Maar daar was geen zebrapad. Ja. Maar die stond daar. En het was een hele grote haas. En ik dacht, ik heb toch niks te verliezen. En ik had nog nooit dieren gefotografeerd. En toen rende hij dus naar het Diemenpark. Dat park die daar is. En toen was ik hem kwijt. Dus ik ging dan even zoeken. En ik dacht, En toen was Jean daar. En Jean, dat werd mijn hoofdpersonage, die vroeg aan mij... Ja, ik hoor jou de hele tijd vloeken. En je bent hier al een paar maanden. en ik hoor alleen maar dat je een klik bent. Maar er gebeurt niet zoveel. En wat zoek je dan? En toen zei ik, iets magisch. En toen zei ik, dat kan ik je wel geven. En zo is ons vriendschap begonnen. Dus toen had ik nog helemaal niet door dat hij blind was. Daar ben ik pas veel later achtergekomen. En toen heeft hij mij zijn wereld laten zien. En hij haatte mensen, zei hij toen. Ik vind mensen helemaal niks. Maar ik heb wel vrienden. En toen kwam ik erachter dus dat de 13 vogels waren die bij hem in de buurt woonden. En dat was magisch. Daar kon ik wel wat mee. En het heeft wel lang geduurd voordat ik daar ook... Want ik bedoel, dat is een heel proces geweest. Dat ik dan met hem in de bosjes en overal ging luisteren naar vogels.
Want hij voert een gesprek met vogels?
Hij had nog steeds hele mooie verhalen. En hij was een van de eerste, dat wist ik nog helemaal niet... maar de eerste bewoner die op Eiburg kon wonen. En omdat hij blind was, kon hij dat ook prachtig vertellen. Want hij dacht dat zijn huis waar hij woonde echt fantastisch mooi. En ik keek naar het huis en ik dacht, dat kan ongeveer uit... Ja, dat zijn sociale woningen waarvan ik denk, dat kan echt wel beter.
Ja.
Hij ziet het gewoon het leven als heel rooskleurig en heel, heel bijzonder. En toen kreeg ik het cadeautje van hem dat hij me dat ging uitleggen. En met heel veel Amsterdamse humor. En de manier waarop hij zelf is.
En hij navigeert door die wijk aan de hand van de geluiden van vogels.
Ja, en hij is gewoon heel erg eigenwijs. Hij heeft dus geen hond. En hij had wel een hond, Elmo. Maar op een gegeven moment, Elmo was zo oud dat ik me altijd afvroeg of niet... Zal Elmo begeleiden in plaats van andersom. Mm-hmm. En hij had wel een stok, maar... hij is gewoon niet bang voor het leven. Dus hij loopt gewoon recht toe recht aan en hij gaat op de geluiden af. Hij weet precies waar al die vogels wonen, welk gebouw waar is. En hij wordt een beetje soms door die windvlagen, omdat ze dus alles open hebben gemaakt, dat werkt niet. Mm-hmm. Maar hij weet dus precies waar ze allemaal zitten. En ik ging dan elke dag vertellen allemaal verhalen over bijvoorbeeld ganzen die dan voorbij kwamen. En dat ze dan een Boeing... 747 en dat ze daar allemaal gesprekken hadden en hoe dat dan allemaal aan toe ging. Dus dat fantastisch. Een verhaal vertellen.
En die gesprekken, kun jij die navoelen? Want je zei net al, Mina is een personage van mij, echt een personage.
Ja.
Dat is voor Jean zo voor zijn vogels, denk ik, hè?
Ja.
Kun jij op dezelfde manier mee met die...
Ja, zeker. Het heeft wel geduurd, hoor. Want het heeft even geduurd dat ik het... kon ontarmen, want ik was altijd zo heel erg op mensen, altijd met mensen bezig. En met Eiberg was voor het eerst dat ik dan ook gewoon een vogel moest fotograferen. En in eerste instantie maakte ik echt van die National Geographic plaatjes en ik kon er helemaal niks mee. Mm. En pas veel later zag ik op een gegeven moment die menselijke eigenschappen in die vogels. En toen werd het interessant. Dus dat heeft een tijd geduurd voordat ik er echt achter kwam. Het moest ook dat ene vogeltje zijn. Het kon niet een andere zijn, want dat was zijn vriend en niet die andere. Dus het was ook heel lang dat ik dan luisterde naar die stemmen. En ze hebben allemaal unieke stemmen. Dus dan ga je echt af op je geluid. En op een gegeven moment had ik wel door dat dat de ene vogeltje was waar ze al over had. Dus dat, ja, die hebben allemaal een andere geluid, een uniek geluid.
En toen werd het een persoon ook, ja, een personage in jouw
zeker
verhaal.
En ook, je hebt een aantal die altijd bij zijn raam komen en die ja, vlakbij hem heel hard ruzieën. En je hebt twee vogels die dan continu ruzie met elkaar maakten. Nou, en dat ging hij dan allemaal aan mij vertellen. Van kijk, die twee hebben dan weer ruzie en die komen weer langs. En dus ja, die hebben ook gewoon een hele leven. Die hebben gewoon, het is ook wel een heel gemeenschap in dierenwereld.
Ja, dus hij stelde zijn vrienden aan je voor eigenlijk,
ja,
de vogels.
Ja, en Mina is eigenlijk daar ontstaan. Die nieuwsgierigheid is eigenlijk dat ik met Jean zoveel bezig was. Dat op een gegeven moment, hij heeft mij geleerd dat dieren niet zomaar schreeuwen. En altijd wel wat te zeggen hebben. Nou ja, en toen ging Mina schreeuwen. Dus toen was het mijn sensor, zeg maar, aan. Hmm. Oh ja, er is iets hier aan de hand. En misschien als ik Jean nooit had ontmoet, had ik misschien helemaal niet nagedacht over waarom Mina zo hard schreeuwde.
Yeah.
Maar omdat hij me echt zegt van, ja, je moet echt luisteren naar de stad, naar de natuur. Ja, het zegt je zoveel. Dus je ziet, we worden natuurlijk heet het verstoord door wat we zien. Ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik kijk continu. Maar hij hoort in zeven lagen. Dus op het moment dat ik naar de Diemenpark kijk, dan hoort hij de snelweg en hij hoort de kinderen en hij hoort de konijntje en hij hoort die vogel, die beste vriend van hem. En dat allemaal in één keer.
Mm-hmm.
Dus het is een heel ander beeld die je dan creëert.
En dan zei jij, is het de bewoner die de stad vormt of is het andersom? Is het de omgeving die de mens of het dier vormt? Ik neig naar het tweede als ik je zo hoor praten.
Ik denk dat ze alle twee aanwezig zijn, zolang ze maar de ruimte voor gegeven wordt. We kunnen natuurlijk radicaal mee omgaan. Hmm. Dus dat, ja.
En eigenlijk zeg je dus, Mina is gaan schreeuwen omdat die stad te ver oprukt? Of omdat die
ja, zeker. De ontwikkeling van eigenlijk de verstedelijkheid van Singapore. Dus op een moment, dat is ook echt zo. Hè. In 1960 hebben ze op een gegeven moment, Singapore is enorm uit voegen gegroeid. Die is na de onafhankelijkheid, dus 1965, Singapore onafhankelijk geworden. En toen hebben ze ontzettend veel gebouwd en dat is echt in een heel groot tempo gegaan. En die vogels die probeerden overheen te schreeuwen. Dus die probeerden naar elkaar toe te roepen. En dat lukte niet. Dus die gingen steeds harder schreeuwen. Dus hoe meer gebouwd werd en hoeveel meer geluid overlast kwam, hoe meer die vogels gingen schreeuwen. Het is nog steeds gaande dat ze zo verbouwen. Er is zelfs een geluidsquotum in Singapore, dat je kan dus aanklagen de overheid dat er te veel geluid wordt gemaakt van bouwen. Maar niet de dieren dat ze te veel geluid maken. Omdat het continu gebouwd wordt.
Hmm.
En dat verandert echt de roep van vogels en van andere dieren. Ja.
We hebben de vogels gehad, we hebben de haas gehad. Wiens magische spoor ga je nog meer volgen?
Een schildpad. Dat gaat veel langzamer. Het is makkelijker te volgen.
Kun je kort uitleggen wat dat voor project gaat worden?
Kort, want hij is nog helemaal in de kinderschoenen. Maar ik ben alweer 2 jaar geleden, denk ik, een schildpad tegengekomen in Japan.
Voor het stoplicht?
Nee.
Niet?
Nee, niet voor het stoplicht. Nee, in een heel mooi rivier, in de Kamogawa-rivier in Kyoto. En ik heb iets met dieren. Ik heb op een gegeven moment, hij zat in het midden van de rivier op een steen met een heel groot krijgerstok. Een 3 meter stok, klein schildpadje. Ik kon hem niet van dichtbij zien. Mm-hmm. En dan gaat mijn fantasie, wat doet nou een schildpad met een stok? En zeker, hij ging elke dag nam die stok mee van de oever van de ene kant. En dan bracht hij het op zijn steen en dan ging hij daar zitten met die stok. En dan, wanneer de zon weer wegging, dan ging hij weer terug. Ik wilde gewoon heel graag een portret voor hem maken. Dus ik dacht, ja, dan wil ik een foto maken van een schildpad. Lijkt niet zo moeilijk, maar het was het meest ingewikkelde wat je kan doen. Want die schildpad, die had op een gegeven moment, ik had 1 fotootje gemaakt met mijn telefoontje. En toen dacht ik, nee, dat ga ik helemaal goed doen met mijn Mamiya rolfilm. Dus toen ging ik daar zitten. En iedere keer als ik dan mijn camera pakte, dook die onder de steen. Wat ik toen niet wist en wat ik nu wel weet, is dat schildpad heel lang onder water kunnen zitten. Dagen. Dus ik heb op een gegeven moment een wedstrijd met hem gehouden, 3 weken lang. Wie het eerste zou opgeven. Ik heb hem niet gewonnen.
Wauw.
Maar ik wilde echt heel graag hem portretteren. En ik heb dat 3 weken heb ik dat volgehouden. Elke dag, zelf ook zo gek. Zelk tijdstip stond hij naar het steen. En om 10 uur 's ochtends stond hij daar en dan bleef hij daar. En fascinerend dat dieren dus ook een eigen stramine hebben, echt aan tijden. Dus dat vaste tijden weet je precies wat ze doen.
Yeah.
En dat vond ik zo vreemd. Maar ja, ook die stok, die bleef maar komen. Dus op een gegeven moment, na 3 weken heb ik het opgegeven. En toen ging ik een keertje 's avonds terug. Want toen was er een heel bijzondere feest waar ze de bergen in vuur zetten. In Kyoto, dus 1 keer per jaar. Waar de geesten teruggaan naar de onderwereld. En toen was de rivier verlicht en toen is hij naar me toe komen zwemmen. En hij bleek dus van goud te zijn. Dus hij is helemaal van goud. En nu ben ik ingedoken van hoe kan je nou een gouden schildpad in die rivier wonen? Want hij is dus hard goud. Maar hij leeft dus wel.
Waar gaan we dit zien, het resultaat hiervan?
Ja, dat gaat nog even duren. Want ik ben dus nu aan het onderzoeken waar komt hij vandaan. En nou ja, Mina heeft 7 jaar geduurd in totaal. En nu ben ik heel erg... Ik heb hem dus nu afgelopen... ik weet nu wel waar die is, want hij is verdwenen uit de rivier. Dus ik heb hem wel teruggevonden. En hij woont bij Monnik. Maar ik wilde heel graag weten, hoe kan nou dat... Is die schildpad dan van goud geschilderd? Dat is onze westerse manier van denken. En dan wil ik meteen praktisch. Wie heeft dat gedaan? En hoe kan dat dan?
Ja.
En Japanse mensen zeggen, nee, dat is een god. En dat moet je niet willen onderzoeken. Dus ik ben heel erg van... Wanneer was dan een schildpad zo'n god? En hoe zag hij er dan uit? En hoe komt hij dan in die rivier terecht?
Blijf voor ons deze waargebeurde sprookjes volgen. Ja. Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
We sluiten af met het project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer het Close Harmony Trio 2000. Waarvan er hier 2 aanwezig zijn in de studio. En dat zijn Mees Vervuurd en Elena Hakkaert. Welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. Een beetje een gemankeerd trio. Maar toch fijn dat jullie in ieder geval tijd hebben. Jullie kennen elkaar van het Utrechtse Conservatorium. Close Harmony, zingen jullie met z'n drieën. Dat heeft wel eens een beetje een truttig imago. Stoort jullie dat niet als jonge, hippe mensen?
Nou, het is grappig. Ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden. Omdat we eigenlijk heel erg met z'n drieën zijn gaan zingen. En zo driestemmig eigenlijk heel erg op zoek zijn naar... Hoe krijgen we het inderdaad heel spannend? En hoe krijgen we die harmonieën eigenlijk niet standaard harmonieën, maar dat het... veel meer spanning heeft dan misschien normaal Close Harmony Trio heeft.
Ja, en het is ook heel erg ontstaan vanuit onze eigen muziek. Dus niet vanuit, oh, laten we eens met Close Harmony gaan werken. Maar meer, ik heb dit nummer geschreven. Hoe zouden we dit met z'n drieën kunnen maken en kunnen uitvoeren?
Wat is een ideaal 2000 nummer? Waar moet het aan voldoen?
Nou, het is, we schrijven alle drie. We doen hele andere, verschillende stijlen eigenlijk, alle drie. En zo proberen we dat alle drie zo'n beetje die... eigenheid erin te combineren.
Wat zijn de 3 stijlen, noem ze eens?
Nou, ik ben bijvoorbeeld meer poppy. Mm-hmm. En Fenne is meer jazz.
En ik ben meer een beetje klassiek hedendaags ook veel aan het componeren. Dus zo proberen we dat alle drie er eigenlijk in te verwerken.
Heel goed, laten we eens luisteren, want we hebben 2 fragmentjes die we laten horen. Hier is de eerste. Back to me. Please stop. Until I have forgotten who you are. It's funny how some things never change. I take all the guilt and you walk away. I never knew if that was your intention. Ik denk dat ik ze alle drie inderdaad wel hoor, die stijlen. Heel mooi. Heel klein en toch heel rijk geluid eigenlijk. Ik ben ook nog benieuwd naar een technisch ding. Er zitten altijd van die bepaalde kippenvelmomenten in Close Harmony. Dat kunnen jullie me vast uitleggen. Hoe werkt dat?
Ik denk dat dat heel erg zit in ieder geval voor ons, in een bepaalde samenklank van niet alleen, we zingen een mooi akkoord samen, maar ook heel erg in de klank. Dat we heel erg met z'n drieën dezelfde klank maken. Er zijn natuurlijk 100 manieren om een A uit te spreken of om een A te zingen.
Ja.
Of om een verhaal te vertellen überhaupt.
Mm.
En we proberen daarin wel heel erg dat met z'n drieën te doen. En
dus... Vorm je dan allemaal je mond op dezelfde manier? Of hoe
ja,
werkt dat?
Nou, dat
dan...
is heel technisch. Ja. Dus dat kan inderdaad werken, om dat op die manier te doen. Mm-hmm. Maar dat gaat ook wel in het verhaal dat we heel erg met z'n drieën hetzelfde verhaal aan het vertellen zijn.
En dat heel erg begrijp inderdaad van wat willen we echt brengen aan mensen die het luisteren.
Ja.
En een stukje zuiverheid natuurlijk ook.
Ja, ja, dat is wel handig, hè?
Ja, dat blijft toch wel.
Nou hebben we van bijvoorbeeld Say You Love Me, hebben we nog een fragmentje.
Ja.
Wat is daar het verhaal wat we dan straks kunnen gaan horen als subtekst?
Ja, wat is daar het verhaal? Voor ons gaat dat volgens mij heel erg over... het gaat over liefde.
Mm-hmm.
Daar is het over geschreven.
Heel erg dus... dat je die liefde soms, dat je daar zo erg in zit en dat je die van het andere echt zo zeg het. Dat je er zo...
Geef het terug. En daar proberen we bijvoorbeeld te spelen in dat nummer met... We zijn met z'n drieën om ook daar het een beetje met elkaar te spelen, zeg maar. Om het echt met z'n drieën ook te maken.
Oké, even luisteren. Say You Love Me.
But all I do is show when I feel lost. Say you love me, say you need me, be mine. Don't you break me, don't you leave me behind.
Daar zat hij volgens mij weer zo'n kippenvel momentje. Ja. Er moet gewoon geld komen ook, hè? Want jullie, jullie staan op voor de kunst met een project. Waar hebben we geld voor nodig?
We gaan een EP uitbrengen. Maar nu niet met z'n drieën, maar met een hele band. Met een band erbij. Dus we hebben nog een drummer, een bassist en een gitarist erbij.
En jij speelt sowieso op piano?
En ik speel sowieso piano. En we werken nu ook... En nou ja, dat kost gewoon een hele hoop geld. Om die reiskosten, maar ook...
Opnames,
om de producer te betalen. Nou ja,
mixen, masteren. Alleen daar al komt gewoon heel veel bij kijken.
En ook in het performen, dus als we live performen, we halen er heel graag, hebben we coaching eigenlijk van ook andere mensen. Dus even een blik van buiten, even iets geven.
Ja.
Dat helpt ons ook een hoop, dat we ook zo even, oh
zeker.
Ja.
Ja. En dat kost allemaal geld en daar, daar vragen jullie hulp voor.
Ja.
2000, op z'n Frans, hè, 2000.
Ja. Yep.
Zo vind je het op Voor de Kunst. Dankjewel, fijn dat jullie er waren, Mees en Helene.
Dankjewel.
Bedankt.
Dank je. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan zit hier Mounir Samuel tegenover me. Heel leuk als je er dan weer bij bent. En heel leuk als je ook een recensie wilt achterlaten. Als je dit nou een goede podcast vindt, vertel het aan iemand anders of geef ons een goede recensie. Graag tot volgende week.